Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Evelien Redmeijer.
En ik ben Donatello Piras. In de Italië-podcast duiken wij iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot diepe rode wijnen. En van stormachtige politiek tot zonnige vakantietips. Je hoort het allemaal bij ons.
Ja, en vandaag weer een mooie aflevering. Een geschiedenisaflevering, had jij beloofd, toch,
Evelien? Ja, absoluut, want we gaan het over de Etrusken hebben. Ik heb 2 weken geleden de film La Chimera getipt over de Tombaroli, de plunderaars van Etruskengraven. En eigenlijk ben ik toen op het idee gekomen, we moeten meer met die Etrusken. Ja. Ik wist daar eigenlijk te weinig van. Inmiddels weet ik het
wel. Ja, je bent helemaal ingedoken.
Ja, ik zou daar echt colleges over kunnen geven.
Wauw.
Dat straks meer. Maar laten we eerst even wat lezerspost behandelen. Niet de minste lezerspost. Oh. Namelijk lezerspost uit de Marken.
Oh!
Ja.
Maar
zet je schrap.
Oh, jee. Ja. Nou, wacht even. Ik neem even een slokje.
Ja, Sjoerd heeft weer van ze laten horen. Ciao Evelien en Donatello. Het is een tijd geleden dat ik van me heb laten horen. Inderdaad. De voornaamste reden is dat de podcast zonder Evelien niet helemaal mijn ding bleek te zijn.
Nou, dat is...
Ik vind hij steekt... Hij maakt van zijn hart geen moordkuil.
Nee,
maar dat hebben we al eerder gemaakt.
Nee, maar dat is... En ik denk ook dat...
Dus, maar het gaat verder positief door. De onderwerpen zijn weer goed gekozen. En jullie dynamiek is toch uniek. Genieten geblazen. Nou,
nou kijk. Daar komt, dus dat is... Ja, en ja, dat is dat.
Nu jullie beide kinderen hebben, komen spontaan onderwerpen aan bod die vanuit mijn perspectief althans echt Italiaans zijn. Kinderen en eten. Moest ik erg om lachen. Oh. Want ik probeer onze luisteraars te lezen. Hè? Ik probeer gewoon een beetje gewoon de thermometer in zo'n mail te steken.
Ja, van wat wil de man?
Ja, ja. Wat wil die? Ja. Wat voelt die? Ja. En ik voel dan toch...
En wat voelt die?
Ja, moet ik dus allemaal bijzinnen, ontleden en ontleden. Hè,
tussen de regels door.
Echt Italiaans. Kinderen en eten. Ja, ik denk toch altijd van, ja, oké, dat geneuzel neem ik maar voor lief. Dat geneuzen over jullie kinderen en dat gewauw over eten.
Dat hij denkt echt Italiaans, maar het is...
Als wij in onze omgeving een praatje willen maken, dan zijn dit de favoriete onderwerpen. Maar dat is bij de andere mensen favoriete onderwerpen. Ik geloof dat het bij de luisteraar in de markt niet zozeer het favoriete onderwerp is.
Oké. Ik weet niet of het zo is, maar ik
snap je mijn gedachtegang?
Ja, heel. Dat is best aannemend, wat hij zegt. Ja. Heel
even
beleefd
een
iets over...
is een stukje tekstinterpretatie.
Exegese.
Ja.
Ja.
Je denkt, ik neem even een goede hap eten en dan
Teken ik
mijn verhaal.
Sorry, je zit in een soort monoloog.
Nee, ik zit niet. Maar goed, de afgelopen maanden hebben we enorm meegeleefd met jullie in Nederland. Vooral vanwege het weer. Daar hebben we niet heel veel woorden over aan vuil gemaakt. Want ik vind namelijk, als wij ook nog in onze podcast gaan klagen over het weer, dan is het hek van de dam.
Het zou overigens heel goed kunnen. Het zou heel goed kunnen. Dat doe ik voor de podcast.
Het was echt erg. Het was echt erg.
Ja, ik word er gewoon heel boos over. Dus ik wil er gewoon maar niet over zeggen. Het is hier verdomme. Het is hier 8 maanden herfst tegenwoordig. Vanaf oktober duik je die herfst in.
Donkergrijs.
Het wordt nooit meer winter ook. Nee. Werd het maar winter, werd het maar sneeuw en ijs en zo. Weet je wel? Nee.
En strak blauw. Met,
het is hoor, de wind waait door de bomen. En, dat vanaf oktober tot ongeveer diep in april. Ja. En dan wordt het eindelijk mei. Nou, 1 mei.
Ja.
En eindelijk komt dan eindelijk die kopere ploert. Nou goed,
hier
genoeg.
Met name in Le Marque was het echt heerlijk lekker. Nou, fijn.
Fijn hoor.
Met nauwelijks regen. Nou, fijn. En veel zon. Met te hoge temperatuur.
Oh, ja, dat is niet goed, hè?
Oké. Maar qua medelijden ben je even aan het verkeerde adres. Wel, jullie leden onder onstuimig regenweer. Ook fijn.
Bravo.
Dus overigens moest ik een paar dagen geleden vrij spontaan aan jullie denken aan onze dinertafel. Ik had zelf pasta gemaakt en Josje kookte die precies goed al dente. Een echte teamprestatie. Zoiets als wat jullie elke week doen. Ik vond het zo aardig en gezellig allemaal. Dus ik dacht, het venijn zit in de staart. Dat was het ook niet.
Oh.
Nou, toen begon hij gezellig over de olijfboom. Toen heb ik iets ongelooflijk opportunistisch gedaan. Ik zei, mag ik wat olijfolie hebben?
Ja.
Want die hadden we vorig jaar, of anderhalf jaar geleden.
Heel goede olijfolie.
Is mij heel goed bevallen.
Hele goede olijfolie.
En ik dacht, nou ja, als je toch over die olijf en die olijfbomen begint. Ja.
Ja, en?
Ja, mocht. En jij krijgt er ook een.
Nou, dat was aardig. Van, post uit de marken. En
ja, zeker, zeker. Dus ik was weer heel blij dat we die dat die weer eens van zich liet horen. Ja, dat zijn toch... Daar heb ik ook trouwens hele gezellige lichtblauwe linten van gekregen. Voor de geboorte van Daniel.
Prachtig.
Net zoals, en er zijn ook nog zelfgebreide sokjes die nog niet past. Maar er is wel laatst gevraagd van, goh, kan hij die sokjes al aan? Toen zei ik nee, maar wel bijna.
Ja, en je weet het, hè, foto.
Ja, zeker, zeker, zeker.
En vorige week hadden wij in de podcastaflevering die wijn, weet je nog wel, Chablis Noord-Italië van Gavi di Gavi.
Ja.
En die had ik dan bij de Grape District. Degene die mij die wijn verkocht,
nou.
Dat was die kennen de Italië podcast niet.
Oké. Okay.
Dat is op zich niet zo gek, denk je.
Maar want, zeg jij, ja. Daar ben jij heel boos over?
Nou, hij was student, oud-student Italiaans aan de UvA.
Oké. Okay.
En ik kende hem niet. Dus toen dacht ik, er is nog een wereld voor ons te winnen.
Ja.
Want als dat soort usual suspects, van zeg maar, ik schat hem ergens eind 20 in. Jonge kerel, misschien nog jonger. Italiaans gestudeerd. Ik bedoel, hoe diep in het hart.
Maar heb je er bovenop gestaan dat hij eventjes ging installeren op zijn...
Hoe heet hij dan? Ik zeg, nou, Italië podcast kan niet missen. Niet. Ja, nee, anyway. Dus maar ik neem aan dat hij luistert. Ik zeg, want ik ga je wijn recenseren. Dus hij heeft geluisterd. Neem ik aan.
Ja, nou, laat even weten of het ook
Sjoerd,
echt zo is.
Bedankt. En overigens, ik denk een derde van de luisteraars het ook heel erg met Sjoerd eens was. Want als je puur naar de statistieken kijkt, er zit een dip, hoor. Nee, maar dat is echt waar.
Maar
er
is
zit
ook niet
een
zo
dip.
Gek. Is ook niet zo gek.
Het is helemaal niet gek. Nee. We hadden ook niks kunnen doen. Dan was die dip nog vele malen erger geweest. Dan was er namelijk nul geweest. Maar ik denk...
Lang ben ik ook niet weg geweest.
Nee, maar die weken zie je de dip.
Oh ja.
Zie je in de statistieken terug. Mensen luisteren toch ook voor de dynamiek. Niks keiharde inhoud.
Nee, maar goed, we gaan toch weer de keiharde inhoud in nu, hoor.
Ja, want we gaan naar de Etrusken.
Ja, om te beginnen, wist jij wat van de Etrusken?
Nou, ik heb een beetje wel, want ik heb ooit in zo'n bad gelegen. Zo'n Etruskisch bad, de termen. In Toscane, weet je wel. Dan rij je ergens naartoe, dan heel Italiaans flikker je de auto langs de kant van de weg.
Ja.
En dan ging ik toen met mijn toenmalige vriendin ging ik gewoon in zo'n bad liggen. Dat was nog van de Etrusken.
Oh, wat grappig.
En dat was een warm water ook, want ja, anders ga je er niet zomaar liggen.
Nee.
En het was gratis. En de hele volkstammen hebben daar dan een dagje.
Ja. Ben ik nooit geweest, spreek mij niet aan. Met z'n allen in zo'n warm bad half. En dan ben je meneer gratis, lijkt me ook meteen te vol worden. Dus,
dat was heel vol.
Nee, dank. Maar die relatie heeft het ook niet overleefd. Ik begrijp. Ik kan jij daar je huidige relatie, kan jij Roos daar mee naartoe nemen naar een...
Nee, ik denk als ik haar heel veel geld betaal,
ja, maar dat
ze het dan nog niet gaat doen.
Oh, oké, dat ze toch niet gaat.
Nee.
We gaan even luisteren.
Nee.
It's hard to imagine Italy as anything other than the heart of the Latin world, the origin point of Roman civilization, which has so greatly influenced the society we live in today. However, it was not always this way. Stretching from the Po Valley to the Tiber River, the Etruscan civilization thrived for centuries before the founding of Rome, boasting a society that rivaled the sophistication of classical Greece, the trading acumen of Phoenicia, and the wealth of Egypt. In this video...
Ik vond dat dus bijzonder om te horen. Wow. De Etrusken, het oudste volk van Italië, voor de Romeinen. En dat waren, dat zijn de Etrusken. Die bevolkten een groot deel van wat nu Italië is. Van ongeveer 900 tot 90 jaar voor Christen. Ze hadden een eigen taal. Een hele bijzondere cultuur. Sophisticated zoals de Grieken. Tot op vandaag dag zijn ze omgeven door ook heel veel mysterie.
Wauw. Ik ben er overigens uit de termen van Saturnia. Bedoelde ik. Hè? Ja. Dus dat is zeg maar met water wat zeg maar permanent iets van 37 graden is en zo omhoog komt. Daar heb ik dus in gelegen. Ja, heerlijk. Nou, het vaderland van die Etrusken, Etrurie, lag op de plek van het huidige Toscane in de Tibervallei, in Umbrië en aan de noordzijde van Lazio.
Ja, en ze oefenden een hele grote invloed uit op de ontwikkeling van de Romeinse cultuur en beschaving. En in hun bloeitijd vormden de Etrusken een van de hoogste ontwikkelde volken van de oudheid, met veel inspiratie van de Grieken. De Etruskische taal, die nog steeds niet volledig ontcijferd is,
bizar, toch?
Die heeft niets gemeen met het Latijn. Vind ik heel bizar dat het nog steeds niet is gelukt om deze taal echt te klassificeren. Het is in ieder geval geen, zeggen onderzoekers, geen Indo-Europese taal. En ook de Etruskische kunst, die vertoont weinig overeenkomsten met de Romeinse kunst. De geneeskunde van de Etrusken die werd bewonderd door de Romeinen, zoals het feit dat er tandprothesen zijn gevonden in de Etruskische graven. Maar toch gaven de burgers van Rome de voorkeur aan Griekse medicijnen. Dus een beetje ondersneeuwd geraakt, maar uiteindelijk weten we nu dat het een ongelooflijke sophisticated samenleving was.
Ja, en niet alleen beschikten die Etrusken over een eigen taal, zoals je zei, maar ze waren ook groots op het gebied van kunsten, religie en politieke structuren. Hoewel er ook nog veel onbekend is, zoals je zei, is over deze oude beschaving, is er inmiddels wel het een en ander bekend geworden door de vele opgravingen natuurlijk, met name door de graven.
Ja, en ben jij ooit in zo'n graf geweest? Want ik ben dus daar toevallig in op mijn tiende...
Nee, ik ben in het water.
Cusi.
Ik ben in zo'n bad gelegen.
Jij bent in zo'n bad gelegen. Maar ook zo'n bad van 37 graden.
Lekker lauw. Ja, maar wacht even. Mensen doen dat ik dus ook in de herfst. Als het dan een beetje wat frisser is, dat je daar naartoe gaat. En dan doe je zo een beetje... Dat doen mensen ook in de Noordzee, maar daar is het... En dan ga je zo in de, 37 graden, dan ga je zo lekker in bad liggen.
Ja, nou ja, goed, oké. Okay.
Ja, kijk daar echt heel vies.
Ja, anyway. Bij Q's,
maar even naar die graven dus.
Ja, daar ben ik dus geweest. Wij gingen een paar jaar lang achter elkaar in Toscane met vakantie. En dat was altijd de deal, we mochten één dag bij het zwembad liggen. En een andere dag, want daar waren ook allemaal andere bambini waar we mee konden spelen. Een andere dag moesten we dan wel iets cultureels doen.
Vooral verantwoord.
Ja, nou ja, het was ook wel leuk.
Ouders.
Ja.
Maar jij vroeg daar niet om toen.
Nee, niet. Nou ja, het was op een gegeven moment ook wel de deal dat we voor een kerk een ijsje kregen en zo. Ja, je moet wat doen.
Maar hoe was dat? Asking
maar
for
het was
friend.
Wel echt
asking
wel leuk. Het was eigenlijk best wel leuk.
Oké. Dus je hebt er geen trauma's aan overgehouden?
Zeker niet.
Mooi, ik ga het even
zeker
krijgen.
Niet. Maar ook het...
Vanaf hoe oud was je ook?
Ja, ik denk dat ik een jaar of 8 was. Zoiets, 8, 9.
Ja, precies. Dus ik moet wachten, het wordt Luca zo oud. Oké.
Ja, wel een beetje. Maar goed, je kunt daar een beetje rondlopen. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Maar dus, weet ik nog vooral dat het heel koud was. Natuurlijk, diep onder de grond. Voor de rest weet ik er niet heel veel meer van. We kregen daar een heel lang durende rondleiding.
Oh, wat leuk.
Maar ik vond het wel leuk om te beseffen dat ik dat dus wel heb onthouden.
Ja.
Mama, als je luistert, dat doe je dus niet voor niets. Dat je kinderen daarmee naartoe sleept.
Ja, goed gedaan.
Ja, maar mama, en ik vond die kerken en pleinen wel leuk. Ook omdat in die tijd mocht je op pleinen nog duiven. Mais geven.
Ja, dat weet ik ook nog. Op Domplein is het zo'n bakje. Ja. En maar duiven. En op een gegeven moment dacht, dat is toch iemand die heeft gezegd, jongens, we moeten daar eens mee stoppen.
Ja, dat is toch. Dat is gebeurd. Dus ja, dat kan niet meer. Dan moet je even iets anders bedanken geven. Misschien kan je nu. Ik wil chips aan ratten geven of zoiets.
Zijn er zonder chips ook wel.
Ja. Weinig monumenten van de oude Etruskische cultuur die zijn bewaard gebleven. Want die zijn voor een groot deel vernietigd door de Romeinen.
Oh.
Maar omdat al die Etruskische graven door archeologen zijn gevonden, zoals de Campana-grot op de site van Veia, weten we toch best wel veel over die cultuur. Wat is daar zo al aangetroffen?
Nou, de sieraden.
Ja.
Voor bijvoorbeeld ceremonieel en dagelijks gebruik. Tot de eerste categorie behoren bijvoorbeeld diademen, gouden borststukken.
Ik vind het zo bijzonder dat we hier liepen volgens mij nog in berenvellen rond. En toen liepen daar mensen al
niet in
borststukken
niet. Ja, nee, dat is hier wel een beetje meer de Barney-cultuur.
Ja,
maar ook luxe artikelen zijn er gevonden. Brosjes, halssnuren, amuletten, ringen, armbanden, haarspelden. Ook zijn er veel voorwerpen naar boven gehaald, zoals flesjes en potjes voor parfums en zalfjes. Dus dat duidt erop dat die Etrusken ook wel belang hechten aan uiterlijke verzorging. En het merendeel van de gevonden objecten bestaat uit dagelijkse voorwerpen. Denk aan speldjes, gespen waarmee kledingstukken werden vastgemaakt.
Ja, een grappig detail. Archeologen die hechten veel waarde aan de talrijke handspiegels die in de grafkamer zijn gevonden. Want die Etrusken die werden eigenlijk begraven. En hoe groter de macht en de rijkdom, hoe groter de grafkamer, hoe meer objecten daarbij werden gelegd. En bij die handspiegels was het zo dat op de achterkant daarvan vaak mythologische voorstellingen waren gegraveerd, die ook weer meer inzicht gaven in de gebruiken van de Etrusken, de grafgebruiken van de Etrusken en de hele wereld die daarachter schuil gaat.
Ja, en wat leuk is dat die oude Grieken waren dus meesters in bijvoorbeeld het bewerken van marmer. De Etrusken excelleerden in de productie van grote terracotta beelden. En daarnaast maakten ze sculpturen van brons. Daar is helaas weinig van overgebleven. Want de Romeinen en later dus de Italianen, die hebben veel van die bronzen Etruskische sculpturen buitgemaakt en omgesmolten om ze of voor andere doeleinden te gebruiken.
Wat een aso's!
Barbaren.
Maar
uiteindelijk zijn altijd de culturen daarna barbaren. Ik bedoel, kijk wat de Taliban hebben gedaan met die beroemde Boeddha-beelden in Afghanistan.
Ja.
Een beetje opgeblazen. Want je wil dan toch altijd je eigen cultuur laten prevaleren boven die andere. En dan ga je dingen vernietigen. Ja, het is. Ik hoop dat Dante, dat weet ik niet. Dan zal ik de Goddelijke Komedie op naam moeten slaan. Ook een klein plekje in de hel heeft voor mensen die dat soort dingen doen.
Ja, maar gelukkig waren er dus die maffe grafkamers.
Nou,
waar die ze hebben gelaten. In de klassieke oudheid zien we sowieso de sporen van de ene beschaving vaak terug in een andere. En dat was ook het geval bij de Etrusken. Hun cultuur stond onder grote invloed van de Grieken. En dat gold niet alleen voor de godenwereld, het was ook zichtbaar in de mythologie. Maar er waren ook veel verschillen. De Etrusken hechten misschien wel meer dan enig ander volk grote waarde aan voorstellingen en gebruiken rondom de dood en het hiernamaals. Zij geloofden in voortekenen en in een kosmische samenhang.
Oh ja.
Belangrijke beslissingen werden meestal niet genomen zonder dat daar een ritueel aan vooraf afging. En ze offerden dieren, analyseerden de vlucht van vogels en zo on.
Ja, en ze hadden dus zogenaamde dodenkamers. Die kennen we overigens ook uit de Romeinse tijd. Ja. En die laten ook zien hoe de Etrusken omgingen met hun overledenen. Net als bij de Grieken moest de ziel van de doden een goede zorg en behuizing krijgen. En dus omringd door meubels, wapens, gebruiksartikelen en andere alledaagse dingen om veilig te kunnen voortleven in het hiernamaals. En vandaar dat die grafkamers ook iets weg hadden van een huis. En net als bij de Grieken werd er van een uitvaart soms een hele happening gemaakt met uitbundige maaltijden. Overigens, Surinamers doen dat nog steeds. Dus er zijn nog steeds volkeren die dat doen. Inclusief voedsel en drank voor de overledenen en de zogenaamde lijkspelen.
Gezellig.
Dat zijn sporttoernooien die aan de doden en de goden waren gewijd. En of keken dan naar de richting van een blikseminslag.
Ja, een mooie tip. Gratis en voor niets. Ik zei vorige week dat het in Haarlem was, maar het is in Leiden. Je kunt heel veel zien over de Etruskische cultuur in het Museum van Oudheden. En het is ook wel iets wat ik als... er staat ook heel veel op die site te lezen. Maar daar hebben ze een geweldige collectie ook over de Etruskische cultuur.
En
ik ben er nog nooit
dat,
geweest.
Dat museum, dat
en
is
ik wil daar heel graag een keer heen.
Hetzelfde museum waar ik ben toe geweest met een prachtige rondleiding van keizer Domitianus.
Ja.
Een van de en nog steeds zeer van onder de indruk, nog een van de tentoonstellingen die me door de manier waarop ze hem hebben opgezet het meest is bijgebleven. Dat is ongelooflijk knap hoe ze dat hebben gedaan. Dus nog steeds thumbs up en kudos, om het modern te zeggen, voor het Museum voor Oudheden in Leiden.
Ja,
nou, die Etrusken die hadden hun steden dus georganiseerd in een zogenaamde Confederatie van Onafhankelijke Stadstaten. Dit was een zwakte in de oorlog met Rome, want Etrusken waren dus niet in staat om zich te verenigen. Ja, en dat is onhandig tegen de Romeinse dreiging, want die was er nogal. En de militaire macht van al hun steden te concentreren voor dit doel. Ze hadden niet echt een oorlogseconomie. De Etrusken hadden ook koningen, maar zij heersten los van elkaar over hun eigen steden, zonder onderlinge vereniging. En daarom liep het met de Etrusken net zo treurig af als met de oude Grieken, helaas.
Ja, treurig. Maar goed, uiteindelijk is het wel toch het een en ander van overgenomen. De Etrusken die vochten in strijdwagens.
Ja, die kan ik.
Die ken je wel.
Want daar zie ik voorstelling van. Dat waren nogal lange wagens. Ja, dat is een van de weinige beelden van de Etrusken die ik voor me zie.
Ja, en ze deden dan tijdens feestdagen, vermaakten ze zich met het racen met deze voertuigen. En de Romeinen die hebben die vorm van sporten overgenomen. Maar verder is er dus niet zo heel veel van de Etruskische gebruiken die zijn overgenomen door de Romeinen.
Ja, en ook de steden werden vernietigd en herbouwd. De cultuur vermengde zich dus langzaam met de Romeinse cultuur. Ook hun taal ging verloren. En in 89 voor Christus kregen alle Etrusken Romeinse burgerrechten. Daarmee hield de Etruskische beschaving eigenlijk op te bestaan, want de Etrusken die waren genaturaliseerd tot Romeinen.
Ja, en de vergetelheid in dus. Maar in de Gouden Eeuw van Italië, de Renaissance, leeft opeens interesse voor dit volk weer op.
Oh, echt waar?
Er was sprake van een heuse Etrusco-manie. In de 16e eeuw werd hun cultuur als het ware naar de oppervlakte getild toen in Toscane op grote schaal grafkelders met bijzondere objecten werden gevonden, waaronder inscripties in een vreemde taal. En dat was dus die ondergrondelijke Etruskische taal. Wow. En na de vondsten in die dode steden werd de Etruskische cultuur in het renaissancistische Toscane gekoesterd en uitgedragen als ware het een soort nieuwe trend. Vandaar dus het woord Etruskomanie, kende het niet.
Nou, en grappig om te vermelden, dat gebeurde ook met het oude Egypte, nadat Napoleon Bonaparte in dat land een veldtocht had ondernomen en met een schat aan kennis en voorwerpen was teruggekeerd naar Frankrijk, naar Parijs. Het leidde in die 19e eeuw tot een ware Egyptomanie. Rijke toeristen namen massaal de boot naar het land van de piramides en de farao's. En hiermee hebben wij misschien, zonder dat we het weten, Evelien, ook wel iets in gang gezet.
Ik denk dat wij hier een totale Etruskomanie onder de Italië-podcastluisteraars hebben ontketend.
Ik ga al. Ik denk nu al.
Ja, ik wil naar het Museum van de Aten.
We gaan naar de Etrusken. Roep ik thuis met de vuist. We gaan naar de Etrusken.
Maar jij gaat toch naar Toscane vaak met vakantie?
Zeker.
Nou, dan kun je je lol op, want er is namelijk...
Ja, het is net iets noordelijk, maar het is nog volgens mij een half uurtje rijden en we zitten er. Dus, ja,
want je kunt necropolissen gaan bezoeken, zogeheten dodensteden. Waar veel Etruskische graven zijn, maar soms al duizenden. En dan is het ook echt een dodenstad.
Zeg je nou soms wel duizenden?
Ja, dus met straatjes en pleintjes en buurten. Uiteraard staat het op de UNESCO-lijst. En je vindt het door heel Toscane en Umbrië en ook in Noord-Latio. Zoals in Tarquinia, in Chiusi, bij Arezzo, Cerveteri. We zullen een link in de show notes zetten, dat mensen ook even kunnen kijken. Ja. Ik vond er ergens een mooi lijstje op internet. Het is echt de moeite waard. En ik heb ook nog bedacht dat ik weer als ik weer eens in Italië ben, even niet altijd weer dezelfde, dat ik ook weer zoiets ga doen. Want het is dan misschien net wel wat langer rijden. Maar het zijn aan de benemende dingen. En dan ook nog even wat aandacht voor de cultuurtip die we eerder bespraken, La Chimera.
Ja.
Over die bizarre bandieten, die prachtige graven leegroofde en via een paar omwegen dan bij allerlei rijke kunsthandelaren dropte, die ze dan vervolgens gingen verkopen alsof ze legaal waren gevonden. La Chimera draait nog steeds in de bioscoop. Want gisteren werd ik was hiermee bezig. Toen vroeg Lorenzo een beetje van, weet je wat trouwens interessant is? Die Tom Baroli, weet je vast niet wat dat is. Ik weet heus wel wat de Tom Baroli zijn, hoor. Hij zei, oh, weet je, dat is ja. Nou, wist ik door die film.
Maar zo,
Tomba is graf, hè?
Ja, ja. En dan waren dus de mensen die Tomba Roli waren. De mensen die graven leeg, roofden.
Ja. Tombos, ja, ja.
Bizar.
Ja, Tomba Roli waren
een soort strandjutters, maar dan in een graf.
Exact. Echt.
Lijkenpikkers.
Ja, nou, dus dat ik vind het een bizarre geschiedenis. Want we denken toch misschien, tenminste, ik heb dat ook toch een beetje zo opgeslagen, dat de oude cultuur in Italië is de Romeinse cultuur. Hè? De Rome als centrum.
En dat hebben die Romeinen ook. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn. Hè? Dus de klassici en de oudheid. Ik denk dat veel verder terug dan dat is de minderheid. Dus de nulmeting is altijd de Romeinen.
Ja.
Kijk naar Rome, de Romeinen. Dus ja, maar ook hier, de limes, hè, de Romeinse limes, ja. Dat is toch een beetje. En wat daarvoor was, ja, dat is een soort zwart gat. Ja. Dat is niet helemaal terecht.
Niet helemaal
hebben wij vandaag recht.
Hebben wij vandaag recht gedaan.
Ja, dat heb jij goed gedaan.
Nou, dankjewel.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, want jij hebt mij een geweldige cultuurtip beloofd.
Oh, heerlijk. Ja, dat is. Ja, dat is echt wel. Dat is echt wel lekker.
Palgrave avevamo tante storie. La più conosciuta era quella del fabbricante di lacrime. Era capace di confezionare lacrime di cristallo. Erano passioni laceranti. It's not... Un giorno capiranno chi sei veramente.
Perché chi sono?
Ja, de verfilming van het boek is dit, The Tearmaker, geschreven door Aaron Doom. Dan denk ik, Aaron Doom, Brits, Amerikaans. Nou, niets is minder waar, Evelien, want zowel het boek als de verfilming zijn volledig Italiaanse producties. Ah, ja. En Aaron Doom is het pseudoniem van de Italiaanse schrijfster Matilda. En meer dan 6 miljoen lezers vond via een platform. Daarna het boek De Tranenmaker uitbracht. Werd een bestseller, waarvan ook de filmrechten zijn verkocht. En ze woont bij haar ouders als rechtenstudent in Emilia-Romagna.
Nee joh, is dit weer een of andere twintiger die ons op alle manieren voorbij is?
Ja, is bizar hè?
Okay.
Maar goed, vervolgens is het verfilmd. Niet door haar, maar wel door... het staat nu op Netflix. Het speelt zich af na de dood van de ouders van de vrouwelijke hoofdpersoon. Dat is Nika. Op een zeer Amerikaans aandoend weeshuis, genaamd Crave, ergens in de vorige eeuw. Mobieltjes waren er nog niet, maar wel telefoon. Dus ergens in de jaren 80, 90 zou ik zeggen. Het is een beetje fluïde wat dat betreft qua tijd. Het speelt zich af op een kostschool genaamd Crave. Althans, zo wordt het door de weeskinderen genoemd. Want later blijkt, zo voelen ze zich daarna. Als in een graf. Nou, dat zegt al genoeg. Het is een beetje een allegorie van, hoe heet dat ene, Matilda? Dat verhaal met dat weesmeisje en die... hoe heet ze? Die boze juffrouw. Dat is toch Matilda, dat boek. En Annie, wat natuurlijk ook
Annie,
een beetje
ja. Matilda is met het meisje het heel veel las.
Ja, maar dat was toch...
Op een kostschool.
Op een kostschool. Ja, ja, ja. En die directrice van die kostschool was natuurlijk ook een fake.
Ja.
Nou, hier hetzelfde. Dus wat dat betreft is het niet een origineel verhaal. Maar daarna worden ze geadopteerd. De vrouwelijke hoofdrol wordt geadopteerd, deze Nika. En die gaat samen met Rachel, en dat is de mannelijke hoofdpersoon, gaan ze naar Barnaby High School. Het is allemaal in Italië gedraaid, allemaal. En ik heb wel wat recensies gelezen. Veel mensen storen zich eraan. Maar een Italiaans verhaal kan zich ook in Amerika afspelen. En toch Italiaans spreken. Dat doen die Amerikanen aan de lopende band. Dus
eens.
Dat kan echt. Het is helemaal niet raar. Ik moet zeggen, ik vond het prachtig.
Maar waar gaat het om? Die twee weeskindjes worden geadopteerd.
Nika wordt naar het weeshuis verplaatst. Vreselijk verhaal. Het enige wat ze heeft is het kettinkje van een vlinder. Want ze is vernoemd naar een vlinder. Kettinkjes van haar moeder. Het eerste wat ze af moet doen, en dat wordt echt afgerukt, daar begint de film mee ongeveer, is dat kettinkje. En dan zegt ze, no, die mia mamma. En dan zegt ze, bezittingen doen er hier niet toe. Nou, en daar begint het mee. Dus je krijgt al Roos is toen weggelopen. Die dacht, ik trek niet. Het is weer zo'n Italiaanse film. Ze zegt, het is allemaal depressief. Hup,
het is wel depressief, ja.
Ja, nou ja.
Nou ja, het lijkt me niet opbeurend.
Nee, maar daarna wordt ze dus geadopteerd. Okay. En dan wordt zij geadopteerd. En ze wordt gespeeld door twee jonge, relatief onbekende acteurs. Caterina Ferrioli en Simone Baldasseroni, wat ook een muzikant is. Zij speelt Nika, hij speelt Rigel. Uiteindelijk worden de twee samen geadopteerd. Dan begint het echte verhaal van een verwerking van trauma's uit dat weeshuis. Want dat is echt verschrikkelijk geweest. Een opbloeiende en nogal gecompliceerde liefde tussen die twee. Die dus eigenlijk, als ze samen geadopteerd worden, toch een beetje een soort broer en zus zijn.
Ja.
Niet echt natuurlijk, want het is geen enkele bloedlijn, want ze zijn allebei wees. Maar ze zijn toch aangetrokken tot elkaar. Terwijl zij denkt dat hij hem haat. En hij ook denkt dat zij hem haat. Dus ze praten eigenlijk niet met elkaar. En op een gegeven moment komen ze steeds meer naar elkaar toe. Hij is dan een beetje een vreemde kerel. Maar dat wordt steeds beter. Het is een prachtige film, vind ik, met een prachtige soundtrack. En ik snap dat het op dit moment de meest gestreamde film op Netflix is.
Is dat zo?
Wereldwijd.
Okay.
Wereldwijd. Dus het is ongelooflijk populair. De nummer 1 op dit moment. Volledig Italiaanse productie. Het is ook, het lijkt gespeeld in Amerika. Speelt het zich af in Amerika. We dachten ook, oh, very American, zo'n capital, zo'n palace of justice. Blijkt ook gewoon in Italië.
Oh, wat
grappig. Alles in Italië gedraaid. Heel veel in Emilia-Romagna. De acteurs, ik vind bijvoorbeeld die Caterina Ferrioli, vind ik... Ze is prachtig, maar ze speelt ook ongelooflijk goed. Hij ook. Hij is een beetje een creep. Dat speelt hij fantastisch goed. Hij ziet eruit als een hank, maar wel zo'n hank waarvan je denkt... alle mensen, weet je wel. Dus, maar je moet het echt gaan zien. Ik ben zeer benieuwd wat je ervan vindt. Ik zie niet alleen maar lovende recensies. Met name filmcritici zijn ook. Geef gewoon 1 ster, want die vinden de tijden niet kloppen met elkaar enzovoort. Maar ik denk, mooie soundtrack. Een verhaal wat... Het is niet een verhaal met een plot twist waarvan je denkt... oh, daar had ik nooit aan gedacht. Dus je laat je meevoeren. Het is enigszins voorspelbaar. Het einde niet. Vind ik wat gehaast. Maar ik heb genoten. Ik zou 4 sterren?
4 sterren.
Hier, gaan kijken.
Ik vind dat...
Ja hoor.
Ik vind dat fix.
En ik werd ontroerd.
Ja. Weten we al wat
we
volgende week gaan doen?
Nee,
gaan we even rustig nadenken.
Zullen we erover nadenken?
Misschien iets politieks weer. Misschien is richting de Europese verkiezingen.
Nou, ik denk dat we het eventjes over Eurovision moeten hebben.
Is het dan? Ja, dan zijn we al bijna... Ja. Nou ja, goed. Als je in de tussentijd nog meer afleveringen wilt luisteren van onze podcast. We hebben er genoeg gemaakt. Je vindt ons in al de podcastplayers die er maar zijn. Mocht je ideeën hebben, dan kun je mailen naar italiepodcast@gmail.com. Ook als je ons weglicht zou willen sponsoren, zouden we er blij mee zijn. Voor de rest helpt het ons als je ons 5 sterren geeft. Of wat je ons dan ook waar vindt in een recensie. Of überhaupt een geschreven recensie achterlaat. Het is weer allemaal uit.
Het is fantastisch. Bedankt voor het luisteren en we zien jullie graag volgende week woensdag.
Tot volgende week.
Ciao.